Ik stel voor dat we ons hart openen voor wat de Heer vanmorgen door woord en lied tot ons te zeggen heeft. Laat een moment stil zijn. Onze hulp en onze verwachting is in dit uur van de levende God, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk wat hij ook aan ieder van ons begonnen is. Genade zij ons en vrede van hem die is, die was en die spoedig komen zal, hem die ons lief heeft en ons uit onze zonde verlost heeft door zijn bloed. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Amen. We zingen ook nog de versen 2, 3 en 4 van hetzelfde couplet. We willen samen de dienst bij de Heere brengen. Ja, Heere, dank u wel dat we bij u mogen komen in die wonderbare naam van de Heer Jezus. We hebben over u gezongen. We hebben u de eer en de glorie toe willen zingen in ons lied. Op deze prachtige zondagmorgen, deze opstandingsmorgen van de Heer Jezus. En Vader, we willen u zo danken voor uw gave van de heiland. We willen u danken voor uw kostbaar woord. We willen u danken voor de Heilige Geest. We willen u danken, Heer Jezus, dat we alles aan u te danken hebben. Dat we nog in vrijheid bij elkaar mogen komen. Dat we straks uw woord mogen openen. En wilt u zelf dat woord aan onze harten openbaren. Heer, dat kunnen wij niet, dat kunnen mensen niet. Dat kunt u alleen. En dat we worden opgebouwd in ons allerheiligst geloof. Maar dat we ook gaan zien de tijd waarin we leven. En Heer, wilt u deze ruimte vullen met uw heilige tegenwoordigheid. Heer, wat een geweldig voorrecht hebben we toch als we u in ons leven hebben leren kennen. En we kunnen er ook als jonge mensen niet genoeg en niet vroeg genoeg mee beginnen. En wat is het belangrijk om elke dag uw woord te lezen, om onderwezen te worden vanuit dat woord, in de diensten of waar we dan ook mogen komen. Juist in een tijd, Heer, waarin alles ons van u aftrekt. En waarvan het lijkt dat ons land totaal de verkeerde kant op gaat. We bidden voor ons land en volk. Och Heer, wilt u nog de zegen van een ontwaker geven? We bidden bijzonder voor onze jonge mensen, Heer, die waar zo aan geschud en getrokken wordt. Dat ook als gemeente, als een muur van gebed om hen heen kunnen staan, mogen staan en moeten staan. Heer, we brengen ze voor uw genade troon. We bidden voor uw volk Israël. Voor de vrede van Jeruzalem. Heer, we horen er op dit moment zoveel van, omdat het allemaal weer overschaduwd wordt door ander nieuws. Maar we weten dat er achter de schermen van alles gebeurt. Maar dank u wel dat u een plan hebt met deze wereld, met uw gemeente. En ook met uw volk Israël. Vader, we bidden ook vanmorgen nog voor de kindersamenkomst. Geef ook daar genade om onze jonge kinderen ook al heel vroeg van de Heer Jezus te vertellen. Heer, wat is dat belangrijk in je jonge leven. En zo wil ik alles bij u brengen. En de dienst in diepe afhankelijkheid in uw handen leggen. In de wonderbare naam van de Heer Jezus. Geprezen zij zijn naam. Amen. Broeders en zusters, we leven in de eindtijd. En dan vertel ik u echt niks nieuws, want dat zal u echt wel veel vaker gezegd zijn. Concreter gezegd, we leven vlak voor de komst van de Heer Jezus, de opname voor de gemeente. En een oud lied zegt, al de tekenen onze dagen zeggen mij zijn komst genaakt. En die tekenen zijn er vandaag volop. Alleen de vraag is, zien we het ook? Als je de nucleaire dreiging in de wereld op het ogenblik waarneemt, je ziet de politieke chaos, de geestelijke verwarring, natuurrampen, orkanen, overstromingen, aardbevingen, steeds meer aanslagen wereldwijd op Joden. Ik las in de krant dat er nog nooit zoveel aanslagen op Joden zijn geweest in Duitsland als het afgelopen jaar, uitgerekend in Duitsland. En ook in Nederland wordt het er niet veiliger op voor de Joodse mensen. Het antisemitisme neemt wereldwijd toe. Veel erger, zegt men, dan in de jaren 30. En velen weten nog waar dat toe geleid heeft. En ik dacht van de week toen ik er zo mee bezig was, die watersnoden en die rampen en die aardbevingen, die orkanen. Ik denk dat die er ons aan herinneren wat straks gaat gebeuren in de periode van de grote verdrukking. Vanaf Openbaring 6 kun je dat lezen. Maar dan zal het nog iets erger worden, volgens de Bijbel, dan wij op het ogenblik meemaken. Ook zeggen veel mensen vandaag, ook christenen, ach, gaat allemaal wel weer over. Dat is altijd al zo geweest. Er waren altijd al aardbevingen in elkaar, dat is ook zo. Alleen niet in die mate en in die hevigheid als wij op het ogenblik meemaken. En als je de statistieken leest, dan kun je dat ook zien van de afgelopen 25 jaren. Het zijn de geboorteweeën, signalen zou ik willen zeggen, van de tijd die aanstaande is. En dan is het triest en verdrietig als je in de krant onlangs kon lezen dat met name evangelische christenen de leer van de eschatologie, dat is de leer van de komende dingen, steeds meer loslaten. En dan denk ik, hoe kan dat nou? Je kunt het voor je ogen zien gebeuren. Als de Heer Jezus in zijn profetische reden, Matthäus 24, Marcus 13, Lucas 21, over de eindtijd spreekt, dan zegt hij en dan verwijt hij eigenlijk de geestelijke leiders van die tijd dat ze geen zicht hadden op de tijd waarin ze leefden. En ik verbaas me er echt elke keer weer over, dat zoveel christenen vandaag die toch beter konden weten, geen zicht hebben op de tijd waarin we leven. Bekende Isaac da Costa heeft ooit gezegd, er komt een keer een tijd, dan kun je de krant naast de Bijbel leggen. Ik zeg er altijd wel bij, je moet niet de krant op de Bijbel leggen, want dan lees je alleen de krant maar natuurlijk. Dat is niet de bedoeling. Hij bedoelde, je kunt het vergelijken met elkaar. Iemand heeft eens uitgerekend dat er 10.000 teksten, ik heb ze niet geteld hoor, ander heeft dat gedaan, die direct of indirect spreken over de wederkomst en over het komende vrederijk. Dat zou ongeveer 20-25% van de Bijbel zijn. Dat is nogal wat. Dat kun je toch niet wegpoetsen en net doen of het er niet staat. Het staat er wel natuurlijk. Ze staan in het Nieuwe Testament natuurlijk, de brieven, Openbaring met name, maar ook in het Oude Testament gaat het over de toekomst en met name ook in een aantal psalmen. Ik wil vanmorgen met u nadenken over psalm 2. Een messiaanse psalm staat er in mijn vertaling boven. Ik lees uit de NBG-vertaling nog. Psalm 2. Een messiaanse psalm of de messiaanse koning. Waarom woelen de volken en zinnen de natieën op ijdelheid? De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de macht hebben spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. Dat is de Heer Jezus dus. En wat roepen ze dan? Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Maar die in de hemel zetelt lacht. En de Heer spot met hen. En dan spreekt hij tot in zijn toorn en verschrikken in zijn gramschap. Dubbele punt. Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, dat is Jeruzalem dus, mijn heilige berg. Ik wil gewagen van het besluit des Heeren. En hij sprak tot mij, mijn zoon zijt gij. Ik heb u heden verwekt. Vraag mij. En ik zal volken geven tot uw erfdeel en einden der aarde tot uw bezit. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots en stuk slaan als potbakkerswerk. Nu dan, koningen, wees verstandig. Laat u gezeggen, gij richters de aarde. Dient de Heere met vrezen en verheugt u met beving. Kus de zoon, opdat hij niet toorn en gij onderweg niet te gronden gaat. Want zeer licht ontbrandt zijn toorn. Welzalig, oude vertaling zegt, welgelukzalig, alle die bij hem schuilen. Daar wil ik vanmorgen bij stilstaan, bij die psalm 2. Maar ik wil ook nog een klein stukje lezen uit de 2e Petrusbrief, hoofdstuk 1. Want ook daar wordt gesproken over het profetisch woord. 2 Petrus 1 vanaf vers 16. Daar lezen we dan vanaf vers 16 in 2 Petrus 1. Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels naam gevolgd. Toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus hebben verkondigd. Maar we zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen. Toen zulk een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem kwam. Deze is mijn zoon, mijn geliefde. In wie ik mijn welbehagen heb. En deze stemmen wij ook uit de hemel horen komen toen we met hem op de heilige berg waren. En we achten het profetisch woord daarom des te vaster. En ge doet wel er acht op te geven als op een lamp die schijnt in de duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dit moet gij vooral weten. Dat geen profetie der schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat. Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van de mens. Maar door de Heilige Geest gedreven hebben mensen van Gods wegen gesproken. Ik zei het dus, ik wil graag stilstaan vanmorgen bij psalm 2. En het thema van de overdenking is de koning is komende of de koning komt. Ik zei dus straks, we leven in de eindtijd, we leven in profetische tijden. De hele wereld is in rep en roer. Alles staat op zijn kop. Het zijn allemaal signalen van de eindtijd. Je hoeft maar even de televisie aan te zetten, de radio aan te doen, de krant te lezen. En een schala van tekenen trekt aan je voorbij. Azië, Afrika, de Balkan, Midden-Oosten, Europa. En toch zijn er helaas nog velen die het niet zien. Onbegrijpelijk, maar het is waar. Want als je dit allemaal leest en ziet, dat moet toch opvallen. Trouwens, ook Gods woord spreekt er heel erg duidelijk over. Ja, je kunt natuurlijk zeggen, ik hoor niks. Ik zie niks. Je kunt de Bijbel dichtlaten en zeggen, het is altijd al zo geweest, het gaat wel weer voorbij, het wordt wel weer anders. Maar dat is niet realistisch. Het is ook niet waar. Het is jezelf eigenlijk een beetje in slaap sussen. Maar als je je ogen en je oren de kost geeft en goed kijkt en luistert, dan moet je toch gaan zien dat de koning komende is. En als je goed luistert, lieve mensen, dan kun je als het ware de voetstappen van de komende koning horen in het wereldgebeuren. Alleen hoor je het ook. De Heer Jezus zegt bijvoorbeeld in Lucas 21 in zijn bekende profetische reden: let op de vijgenboom, dat is een beeld van Israël. En zegt hij erbij: let op al de andere bomen. Dat is het beeld van de volkerenwereld. De Heer spreekt zo bijzonder vandaag door het gebeuren in de wereld en natuurlijk door zijn woord. En zo'n bijzondere psalm ontdekte ik is toch wel psalm 2. Als u meegelezen hebt, dan heb u gezien dat het uit 12 versen bestaat. 4 pericoopjes, zo heet dat, van 3 versen. En ik wil u bepalen vanmorgen bij een vierlei spreken. Het eerste pericoopje, spreken van de wereld. Het tweede pericoopje, een spreken van God zelf. Het derde pericoopje, een spreken van de Heer Jezus. En het vierde, een spreken van de Heilige Geest. Het eerste pericoopje dus, een spreken van de wereld. Waarom woelen de volkeren en zinnen de naties op ijdelheid? Waarom is het zo onrustig in de wereld? Waarom is het zo chaos? Waarom loopt het uit de hand? Waarom komen ze er niet uit met elkaar? De ene vredesconferentie naar de andere. En die vrede komt niet, sterker nog. Er zijn nog nooit zoveel oorlogen, grote en kleine, in de wereld geweest als juist deze tijd. Waarom zoveel rampen en oorlogen en terrorisme? Men komt er gewoon niet meer uit. Men bedenkt van alles, maar men komt er niet uit. Zelfs ongelovigen zeggen tegen je: waar gaat dat naartoe? Nou, dan kun je van alles vertellen natuurlijk. Ik denk dat we als christenen maar één verklaring hebben. De mensheid heeft de levende God buitenspel gezet. We regelen alles zelf wel. Wij bepalen wie er geboren mag worden. En we bepalen zelf wel wanneer wij dat leven willen beëindigen. Daar hebben we God niet bij nodig, als hij überhaupt nog zou bestaan. Zo wordt er geredeneerd. Wat zegt vers 2? Het is een samenzwering, een samenspannen, een rebellie zou je kunnen zeggen, tegen de Heere en zijn gezalfde. En wat roepen ze dan? Laat ons hun boeien verbreken. En laat onze touwen van ons werpen. We willen ons bevrijden van die God. We willen zelf koning zijn. We willen autonoom zijn. We willen zelf de dienst uitmaken. Wij maken wel uit wat goed en wat kwaad is. Er is geen absolute waarheid meer. Alles is relatief geworden. Wat goed is voor mij, dat doe ik. En wat die ander dan wil doen, dat moet hij dan zelf maar weten. We zijn als mensheid al zo progressief geworden dat abortus en euthanasie, het leven door God gegeven, als een recht zijn gaan beschouwen. Iemand zei laatst voor de televisie, een vrouw: ik bepaal met mijn lichaam wat ik doe. Dat is een spreken van een wereld zonder God. We hebben het vandaag over voltooid leven. Ik bepaal wanneer mijn leven voltooid is. Daar heb ik God niet bij nodig, als die überhaupt maar zou bestaan. Het praktiseren van homoseksualiteit. Ja, dat mag je niet meer noemen tegenwoordig, maar dat is een verschrikkelijk iets. Wat ook in toenemende mate door christenen geaccepteerd wordt. Maar God heeft er een heel andere gedachte over. Hij vindt het nog steeds een gruwel. En dat woord is niet veranderd. Toen in 2004 de Europese grondwet getekend moest worden in de zaal in Rome, Er stond daar in die zaal nog een beeld van keizer Constantijn. Weet u wel, de eerste christenkeizer. Maar dat beeld moest eerst weg. Want dat herinnerde nog te veel aan het christendom. En toen dat beeld weg was, toen kon die grondwet getekend worden. En zo werd het liberaal humanisme vooral met vlag en wimpel Europa binnengehaald. In Europa is geen plaats meer voor de levende God. Nou, ze kan er wel een beetje doorgaan. Ook in ons eigen land. Broeder Oscar Loas schreef een tijdje geleden in het Zoeklicht. Het is verschrikkelijk, en ik citeer hem, waar ons land onbekend is komen te staan in de wereld. We waren het eerste land wat de abortus legaliseerde. We waren het eerste land in de wereld waar je als homoseksuele samen kon trouwen. We waren het eerste land waar euthanasie gelegaliseerd is. En er is geen land in Europa waar zo de drugscultuur tiert als in ons land. En straks, zegt broeder Loas, gaan dokters meewerken bij het doden van mensen die menen dat hun leven voltooid is. Hij zegt, het is kil en duister geworden in Nederland. Lieve mensen, dat is een spreken van een wereld zonder God. Een wereld die bezig is om op die manier zichzelf te vernietigen. Maar het is ook een spreken dat de koning van Israël, spoedig komt en onderweg is. Het tweede wat ik wou noemen is, wat ik noemde, is een spreken van God zelf. In de versen 2 tot en met 4 tot en met 6 bedoel ik. Want je vraagt je wel eens af, ziet de Heer dat dan allemaal niet? Hoort hij het dan allemaal niet? En waarom doet hij dan niks? He, dat hoor je ook heel mensen zeggen. Nou, wat staat hier dan? In vers 4. Die in de hemel zetelt, lacht. De Heere spot met hen. Hij lacht om die dwaze mensen. Hij laat ze nog gaan. God zwijgt nog. Ik las in Zefanja 4, vers 17. God zwijgt in zijn liefde, omdat het nog genadetijd is, omdat hij mensen wil redden, ook vandaag nog. Maar straks gaat hij spreken in zijn toorn. God zwijgt nog, ook vandaag. Als er kansels dominees staan die zelf in God niet meer geloven. En zo het woord van God ontkrachten. God zwijgt als zijn kinderen wereldwijd moeten lijden. 160.000 christenen zijn vorig jaar vermoord om hun geloof in de Heer Jezus, wereldwijd. God zwijgt als het bloed belachelijk wordt gemaakt door sommige professoren. God zwijgt nog als met de heilige dingen op radio en televisie gespot wordt. God zwijgt als zijn oude volk steeds meer in de verdrukking komt. En onder mensen geringst in de beklaagde bank wordt gezet. God zwijgt als er wereldwijd een beweging aan de gang is, de BDS, misschien heb je dat wel eens van gehoord, is een afkorting van de Engelse naam, om Israël economisch kapot te maken. Om Israëlische producten te boycotten. En dat is opgezet en geleid door een ex-terrorist, Omar Bouguedi, die 3x40 jaar gevangenis heeft gekregen, maar met die gevangenenruil een paar jaar geleden, u weet wel hè, 1000 gevangen tegen 1 Israëlische militair, is hij weer vrijgekomen. En heeft hij dit opgezet. En de EU doet eraan mee. En de Verenigde Naties doen eraan mee. En er zijn Nederlandse bedrijven die eraan meedoen. En zelfs een christelijke kerk in Amerika doet eraan mee. Ze zijn steken. Ja, zeggen ze, dat moeten we wel, want die Palestijnen krijgen geen eten, Israël blokkeert de grenzen. Maar wat de waarheid is, dat er elke dag ruim 800 vrachtwagens de grenzen passeren met goederen en eten en materialen voor de Palestijnen. Alleen dat lees je niet in de krant. Het gebeurt wel. En het is schandalig dat ook Nederlandse prominente mensen, waaronder een ex-premier, zich daarvoor laten gebruiken. Hoe komt dat toch, dat we zo'n vertekend beeld hebben? Professor Dr. Cohen Stewart was jarenlang vertegenwoordiger van de Nederlandse Hervormde Kerk, zo heette dat toen nog, in Jeruzalem. En hij zei een tijdje geleden in de krant: de westerse media zijn gehersenspoelde Palestijnse propagandisten. Waarom dan? Omdat men uitsluitend beelden en commentaar gemaakt door Palestijnse cameramensen hier in het Westen krijgt en kritiekloos uitzendt. Ja, dan krijg je een eenzijdig beeld natuurlijk. Eén voorbeeld, maar er zijn tientallen voorbeelden. Misschien weet u dat nog wel een aantal jaar geleden. Een Palestijnse vader met een jongetje van 7, 8 in de armen, die was doodgeschoten door de Israëli's. Over de wereld is die foto. Verschrikkelijk was dat. Maar wat bleek later? Dat het kind was doodgeschoten door Palestijnse sluipschutters. Alleen toen kwam het niet meer met een groot bericht in de krant. Maar het is wel gebeurd. En zo worden de dingen regelmatig verdraaid. God zwijgt nog, maar binnenkort gaat de Heer spreken. Staat hier, wat zegt hij dan in vers 6? Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. Jeruzalem. God gaat binnenkort spreken. Want hij zegt in de Bijbel: Jeruzalem is mijn stad, Psalm 132. Israël is mijn land, Leviticus 25. En de Joden zijn mijn volk, Genesis 12. En God spreekt heel bijzonder vandaag door de situatie in het Midden-Oosten. En dan gaat iedereen op de kop staan. God zegt: ik heb mijn plan met de wereld. Ik heb mijn plan met mijn gemeente. En ik heb mijn plan met mijn volk Israël. En dat plan gaat door. Waarom dan? Omdat het tenslotte moet komen tot verheerlijking van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. De komende koning van Israël. Het derde spreken heb ik genoemd een spreken van de Heer Jezus zelf. Wat lezen we daar in vers 7? Ik wil gewagen van het besluit des Heren. Hij sprak tot mij: mijn zoon zijt gij. De Heer Jezus. Want de komende koning voor Israël, lieve mensen, om daar echte vrede te brengen, dat is de Zoon van God. Onze redder. Onze verlosser. Lang voordat de wereld bestond, is daar een gesprek geweest, stel ik me zo voor. Tussen God de Vader, God de Zoon en de Heilige Geest. De mensheid was gevallen, God wist dat. Maar God had een plan om die mensheid te redden. God is liefde. God wil mensen redden, ook vandaag nog. Maar de mens stond in de schuld bij God. En iemand moest voor die schuld betalen. En zo'n mens was er niet, want alle hebben gezonden. En toen zei de Heer Jezus: Vader, hier ben ik om uw wil te doen. Zend mij. En toen werd het kerstfeest. En toen kwam hij van boven naar beneden. Onze kinderen zongen het al vroeger in de kindersamenkomsten. Toen ik in de put zat, haalde mij eruit. Nou, zo was het ook. We zaten van natuur allemaal in de put. Hij heeft ons eruit gehaald. Hij wil de mensen redden, maar hij gaat ook mensen oordelen straks die zijn liefdesaanbod hebben afgewezen. En wat er dan gebeurt, kunt u in Openbaring 6 en volgens lezen. Hij is nu nog je redder. En ik hoop dat u hem allemaal kent. Maar straks wordt hij je rechter. Als je zijn liefdesbod aanbod afwijst. Straks zal de Heer Jezus heersen als koning op de troon van zijn vader David in Jeruzalem. Vandaar die strijd om Jeruzalem. Vandaar die strijd om Israël. Nooit, althans 1800 jaar lang, is nooit één Arabier naar Jeruzalem omgekeken. Dat was van de laatste 25, 40 jaar, laat ik maar zeggen. En iedereen heeft een mening over Israël. En iedereen heeft een mening over Jeruzalem. De Verenigde Naties, de EU, Nederland, de Palestijnen, Israël, iedereen. En je hoort je dan vaak zeggen: we kunnen het over een heleboel dingen wel eens worden. Alleen Jeruzalem, dat blijft het lastige probleem. Ach, en dat denk ik, mensen, dat heeft God al 2600 jaar geleden gezegd. Wat staat er in Zacharia 12? Ik, zegt de Heer, en niemand anders maakt Jeruzalem tot een schaal der bedwelming. Hoort u? En tot een steen die alle naties moeten heffen. En alle die hem heffen, zullen zij deerlijk ponden. Dat is wat God zegt. Dat is een profetisch woord. De Joden komen thuis. Jeruzalem wordt de stad van de grote koning. De Heer Jezus komt spoedig om zijn gemeente te halen. God is getrouw. Zijn plannen falen niet. In Openbaring 19 gaat het over de witte ruiter, de vredevorst. En wat staat er dan? Zijn naam wordt genoemd Woord van God en Koning der Koningen. Nou, die koning komt eraan. De koning komt. Het vierde spreken heb ik genoemd, het laatste pericoopje. Het spreken van de Heilige Geest. Want wat staat er? Nu dan koningen, wereldleiders, volken, wees verstandig. Laat je toch gezeggen. Het is nog genadetijd, luister toch. En ook tot ons komt dat vanmorgen. Als je hem nog niet kent, persoonlijk. Je kunt jarenlang in de kerk zitten. En jarenlang de boodschap aanhoren. Zo verging het mij vroeger. En toch niet doen wat de Heer zegt. Maar gaat het hierin en daar weer uit, weet je wel. Als je leven nog niet op orde hebt. Als je er voor jezelf leeft, denk er dan aan. De koning is komende. En misschien vandaag wel. Dat zou heel makkelijk kunnen. En dan staat er in vers 11, dient de Heer met vrezen, dat wil zeggen met eerbied en ontzag. Verheug u met beving, met heilige vrees. Kus de Zoon, dat is een beeld van onderwerping. Word wakker, geef je 100% aan Hem. Val op de knieën voor Hem, leef voor Hem. Want zeer licht ontbrandt zijn toorn. Hé, dat is vreemd. We hebben het toch vandaag alleen maar over een God van liefde? Ja, dat is ook zo. En dat heeft hij bewezen op Golgotha. Maar God is ook heilig. En dat wordt naar mijn gevoel wel eens een beetje vergeten vandaag. En u en mijn zonde maakten het nodig dat God zijn Zoon gaf. Vandaag moet alles bedekt worden met de mantel der liefde en dan moet zo langzamerhand alles kunnen. Maar we hebben ook een heilig God. Ik herinner me nog Weilenbroeder Kloostra, misschien vroeger ook hier wel eens geweest van de Victoria Trio, dat weet ik niet meer. Maar die hoorde dat hij ongeneeslijk ziek was. En in die nacht, zeg hij, in het ziekenhuis, heb ik geworsteld met de Heer, zegt hij. Niet dat ik niet behouden was, maar ik heb me afgevraagd, zegt hij. Hoe kan ik verschijnen voor een heilig God? En als je dan leest in Jesaja 6, waar Jesaja geroepen wordt, dan mag hij even in de hemel blikken en dan staat er dat die tientallen, honderdtallen engelen die voortdurend roepen, heilig, heilig, heilig is de Heer. En dan zeg je, Heer, ga maar weg van mij, want ik ben een zondig mens. God is liefde, ja. Maar God is ook heilig. En die Jezus straks zal oordelen. Staat ook in de Bijbel hoor, vanaf Openbaring 6. Over allen die dat offer van de Heer Jezus, dat liefdesoffer, hebben afgewezen. Maar wat roepen ze dan? Bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Van wie kan bestaan voor de toren van het Lam? Staat ook in de Bijbel. Hoor. En daarom is die genadetijd zo belangrijk. De Heere wil redden. Omdat hij liefde is. Het heeft hem alles gekost. Het leven van zijn kind. En daarom is de vraag, kent u hem? Ik wil u nog even meenemen naar een heuvel net buiten Jeruzalem. Golgotha. Daar hing bebloed aan een houten levende zoon van de levende God. Daar gaf hij zijn kostbaar leven. Daar trof het vuur van Gods oordeel, wat u en mij had moeten treffen, trof hem. En misschien heb u dat al 1000 keer gehoord. Maar God, ik bid dat de Heer, dat u daar nooit aan gaat wennen. Wat het God gekost heeft, wat de Vader het gekost heeft, om ons te redden. Daar hing hij tussen hemel en aarde. Zijn volk waar hij voor gekomen was, moest hem niet. De geestelijke leiders hadden hem ten dood veroordeeld. De Romeinen hadden hem gekruisigd. Al zijn discipelen waren gevlucht. Judas had hem verraden. Petrus had hem verloochend. De wereld moest hem niet. En God de Vader, en ik kan dat nog nooit begrijpen, had hem verlaten. Toen al de zonde en schuld van u en mij op hem werd gelegd. Toen werd het duister op Golgotha. En toen riep hij: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Wist hij dat dan niet? En natuurlijk wist hij dat wel. Opdat u en ik nooit meer van God verlaten zouden zijn. Daarom. Op Golgotha stelde God hem verantwoordelijk voor mijn zonde en schuld. En daar ontlaadde zich de toorn van God over zijn eigen kind. Ik kan dat niet bevatten. En toch is het de waarheid van het evangelie. God is liefde. Dat bedoelt Johannes 3, vers 16. En op Golgotha heeft de hel gejubeld. Toen hij aan het kruis ging en stervende was. Ik denk dat de demonen feest gevierd hebben. De verlosser van de mensheid was dood. Hun baas de duivel had overwonnen. Dachten ze. Toen kwam de paasmorgen. De Heer is waarlijk opgestaan. Hij heeft dood en hel overwonnen. Het geweldige van het christendom. Hij leeft. Er kwam weer hoop voor het mensengeslacht. Onze schuld is betaald. De prijs is betaald. De weg naar Gods genadetroon is vrij. Nogmaals, ik hoop dat je hem allemaal kent, persoonlijk. Niet van horen zeggen. Persoonlijk, want de koning komt. Maar ik moet er nog wel bij zeggen. Er is vandaag een bepaalde stroming. Dat zegt, wij moeten hier het koninkrijk bouwen. Nou ja. En als wij dan het koninkrijk gebouwd hebben, dan kan de koning komen. Nou, de koning komt niet voor de gemeente. De koning komt voor Israël. En de bruid, de Heer Jezus, komt voor... De bruidegom bedoel ik, de Heer Jezus komt voor zijn bruid, de gemeente. Dat zijn twee verschillende dingen. Maar als nou de koning van Israël aanstaande is en de bruid wordt voor die tijd opgenomen, hoe kort moet dan alles wel niet voor de deur staan? Dat bedoel ik ermee te zeggen. En ik hoop dat jullie allemaal de Heer kennen, ook de jongelui. Misschien ben je in een christelijk gezin opgevoed en dat dank God ervoor. Ik ook. Misschien is je al heel veel verteld van de Heer Jezus. Dank God daarvoor. Je ging naar de jeugdclub. Je trouwde in de kerk. Je deed volop mee. Als je tijd is, dan word je begraven uit de kerk. Prachtige dienst. Goed, mensen zeggen dan tegen elkaar. Als die er niet komt, zeggen ze dan, dan komt er niemand. Zo was dat vroeger altijd. Nou, dat dacht ik ook bijna 50 jaar geleden. Mijn vader was ouderling, kwam uit een goed christelijk gezin. We gingen naar belijdenis vroeger, en zo heette dat toen nog. We trouwden in de kerk, het zat allemaal wel goed met ons. Met mij tenminste. Dat dacht ik, maar ik zat goed fout hoor. En de Heer maakte mij op een niet misverstaande manier duidelijk dat ik goed fout zat. En het is Gods wonderbare genade, we hebben ervan gezongen straks. Zo ervaar ik het nog elke dag. En bij het ouder worden ervaar ik dat steeds meer. Dat hij ook in mijn leven heeft ingegrepen. Ik weet niet waarom Gods genade mij heeft bedoeld. Ik weet het ook niet. Ik weet het niet. Maar het is wel waar. En ik dank de Heer er elke dag voor. Je wordt persoonlijk geboren. Je moet persoonlijk sterven. Je komt persoonlijk voor de Heer te staan. En daar moet je in dit leven wat God je gegeven heeft, een persoonlijke keus maken. En als de Heer vandaag komt om zijn gemeente thuis te halen, dan hoop ik en dan bid ik dat jullie er allemaal bij zijn. En dan gaan we op weg naar het bruiloftsmaal, Openbaring 19. Met al de heiligen, al de engelen, al de verlosten, met in het stralende middelpunt de Heer Jezus, de koning. Mensen, wat zal dat een feest zijn? Gods kinderen zijn op weg naar het feest. Hans Mauer is er al bijna. En anderen die de Heer weggenomen hebben, die zijn er al. En wij zijn onderweg. Gods kinderen zijn mensen met hoop. Een ongelovige heeft een hopeloos einde. Maar een gelovige heeft een eindeloze hoop. Ik wens u allen Gods zegen, ook bij het overdenken van Psalm 2. Amen. Heer, ga uw gang, breek mij maar en neem. Dat valt soms niet mee. En velen weten dat. Maar dat is uw weg. Want als wij minder worden, dan kunt u, Heere Jezus, groter worden in ons leven. Heer, we hebben stilgestaan vanmorgen bij die mooie Psalm 2. Een spreken van de wereld, een spreken van u, een spreken van de Heer Jezus en van de Heilige Geest. Heer, u spreekt op zoveel manieren vandaag in onze tijd. O, ik bid dat we als gemeente ook wakker zullen worden. En zodoende nog een getuige mogen zijn voor allen die u nog niet kennen. Want het is verschrikkelijk om u straks te ontmoeten, terwijl we in dit leven geen keus voor de Heer Jezus hebben gemaakt. De Bijbel spreekt daarover. En misschien dringt dat vaak nog niet eens tot ons door. Heer, help ons. Want het waren toch uw laatste woorden. Gij zult mijn getuige zijn. En dat is best niet altijd even makkelijk. De werkplaats of in familie of hoe dan ook of in de buurt. Maar Heer, het gaat erom dat wij beschikbaar zijn. En dan zult u ons wel plekken en mogelijkheden aanwijzen. Ik wil u danken voor het moment dat we samen mochten zijn. Ik wil u danken voor uw woord. Ik wil u danken voor elkaar. Maar bovenal willen we u danken voor uw wonderbare gave van de Heer Jezus, waar we alles aan te danken hebben. Geloofd en geprezen zij zijn naam. Amen. Ons slotlied is Johan de Heer 1011. Ik zal nou maar eens een hoger uitzoeken. 1011, de versen 1 en 2. En na de zegen het derde. 1011.
Thank you.
geest en de bruid zeggen kom. En wie het hoort zeggen kom en wie dorst heeft komen. En neem het water des levens om niet, zomaar. En hij die deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. En u mogen de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap die ons altijd Heer Jezus zal te binnen brengen, met het ieder van ons zijn en blijven totdat hij komt. Geprezen zij zijn naam. Amen.